Heer Jezus, wij vertrouwen op u. En we vertrouwen erop dat u ook tot ons wilt spreken vanmorgen door uw woord. We danken u dat u met uw Heilige Geest ook woont in de gemeente. Dat u woont in onze harten. En we danken u dat u daar uw werk en uw wonderen doet. We bidden, Heer, dat u door uw Heilige Geest vanmorgen ook onze ogen opent voor u, Jezus. Dat u ons aanraakt en dat wij als veranderde, vernieuwde mensen weer huiswaarts gaan. Met nieuwe kracht, met nieuwe liefde, vanuit de ontmoeting met u, om het leven aan te kunnen en uw liefde door te geven. Spreek door uw Geest, Heer, breng het woord diep in onze harten. We staan open, we houden van u en we erkennen u, Heer Jezus, als de koning der koningen. Degene die de absolute heerschappij heeft over alles en iedereen. En we zien uit naar uw komst. En tot die tijd willen wij gemeente zijn naar uw wil. In Jezus' naam. Amen. Ja, wat raakt mij dat toch altijd weer, de gebedspunten. Ik weet niet hoe het jullie vergaat als je het op je af hoort komen. Maar dan zit er zoveel gebrokenheid. En er is er ook zoveel vergankelijkheid. En er zitten zoveel scheuren in de schepping en ook in onze levens. En dan vind ik dat het een kostbaar moment. Dat we gewoon samen onze gebeden mogen bidden. En voorbeden mogen doen. Omdat we geloven dat Jezus sterker is en dat hij zijn werk in die gebrokenheid doet, dat hij daarin komt. En met al die gebrokenheid geloof ik ook dat daar nog de duisternis ook achter zit, die dingen stuk wil maken. En wij weten dat de Heer Jezus aan het kruis getriomfeerd heeft over de machten en de krachten van het kwaad. We weten dat hij de macht van de dood heeft verbroken in de opstanding. Op die paasmorgen. Maar we weten ook dat de duisternis, dat Satan, ook nog speelruimte heeft gekregen. Oh ja, zijn macht is aan banden gelegd, maar ergens heeft hij nog handelingsvrijheid. Daar hebben wij last van. Er is nog een strijd gaande, zegt de Bijbel. Dus wij zien uit naar het moment dat de Heer Jezus opnieuw komt. En eens en voor altijd, voorgoed, een einde maakt aan iedere traan, aan de dood, de zonde en de duivel. En straks wil ik met jullie het woord open doen bij Matteüs 12. En we gaan verder lezen waar Arjan vorige week is gestopt. En het vormt min of meer een tweeluik. Dus als je de dienst van de vorige week hebt gemist, dan wil ik je aanraden om de preek terug te luisteren. Want het onderwijs van vandaag sluit daarop aan en vormt samen één geheel. En wat het onderwijs van Arjan vanuit Matteüs 12 vorige week heel erg duidelijk heeft gemaakt, is inderdaad, er is een strijd gaande en die strijd is realiteit. Hoofdstuk 12 vanaf vers 22 begint ermee dat er een blinde is. En hij kan ook niet spreken. En hij is bezeten. En Jezus die geneest hem. Dus hij kan weer zien, hij kan weer spreken. En de omstanders die zijn al ongelooflijk versteld van wat daar dus gebeurt voor hun ogen. En dan zeggen ze, zou hij dan toch, deze Jezus, zou hij dan toch de Messias zijn? Zou hij dan toch degene zijn die God heeft gezonden om ons te verlossen van het kwaad? Zou hij dan toch zijn degene die herstel komt brengen voor Israël en ons terug komt brengen naar de Vader? Maar je hebt ook anderen en dat zijn de Farizeeërs en die reageren heel anders op dat wonder. En ze zeggen, nee joh, dat de Heer Jezus demonen kan uitdrijven, dat komt alleen maar omdat hij zelf bezeten is door de vorst der demonen, Beelzebul. Dat is nogal een aanklacht. En Jezus maakt dan duidelijk van ja, jullie redenering is echt absurd. Want als Satan zou uitdrijven, dan zou zijn koninkrijk innerlijk verdeeld zijn en geen stand houden. En Jezus zegt nog veel meer daar, maar waar het op neerkomt is dat hij erkent, er is een rijk der duisternis. Er is een strijd en die strijd is realiteit. En voortbordurend op het onderwijs van vorige week wil ik de volgende vraag in ons midden leggen vanmorgen. Hoe blijf je nu staande in die strijd? Ik weet niet of je het ook herkent, ook in je eigen leven. Persoonlijk ervaar ik dat soms, dat je op momenten bent en dat je een soort van geestelijke druk ervaart. Dat er een soort deken over je lijkt te liggen, of dat er een deken lijkt te liggen over je gezin. En het kan allerlei oorzaken hebben, maar een van de dingen, het kan ook geestelijk zijn. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat je op een gegeven moment denkt van, hé, de atmosfeer, de bedrukking, wat is hier aan de hand? En dat je het dan gewoon weet. Ho, het is tijd voor gebed. Heer Jezus, kom. Satan, ga weg in Jezus' naam. En ik heb meegemaakt dat je het dan gewoon voelt gebeuren. Dat die deken verdwijnt. Dat de mist optrekt. En de zon doorbreekt. En dat Jezus daar is. En bij de naam van Jezus moet het duister wijken. Het is zo reëel. En daarom lezen vanuit Matteüs 12. Hoe blijf je staande in die strijd? En uiteindelijk loopt dan de preek uit op een uitnodiging om te komen tot Jezus en te wandelen naar het kruis. En ik zeg het er vast bij, want we willen heel graag de Heer Jezus de ruimte geven om zijn werk in ons midden te doen. In het midden van de gemeente. Om Jezus daartoe uit te nodigen. Om ons daarin aan te raken. Om jou aan te raken, om mij aan te raken. Daar waar we zitten in ons leven. Bij al die dingen die omgaan in ons hart. Om dan daar naartoe te gaan met elkaar dat we zeggen, ja, we willen komen tot Jezus. Gaan tot Hem. En bij het kruis, er staan bakken met water, er staan briefjes, er zijn pennen. Je kunt er straks een nood opschrijven. Waarvan jij zou willen dat Jezus jou daarvan verlost. Misschien is het duisternis in je leven en wil je er zo graag vanaf. En ben je wanhopig geworden of raadloos. Schrijf het op. Gooi het in dat water. Het papiertje zal gaan verdwijnen. En dat is wat het kruis doet. Jezus heeft kracht. Jezus is sterker. En Hij wil vanmorgen in je leven werken door zijn Heilige Geest. En je mag straks komen voor jezelf. Uiteraard mag je je vrij voelen, je mag ook blijven zitten. Maar je mag ook komen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Voor een geliefde, voor een dierbare, dichtbij. Die je ziet worstelen, die je ziet strijden. Waarvan je kunt zeggen van ja, maar volgens mij heeft de duisternis ook gewoon ingang. Dat je op de brest gaat staan en dat je kunt gaan bidden. En dat jij diegene bij het kruis brengt. Dat jij voor diegene bidt. En ze willen ook bidden staan bij het kruis. Je kunt komen met je hart en zeggen, Jezus, zegen mij. Ik verlang opnieuw naar een aanraking. Ik heb een gebed nodig om de vervulling met uw geest. Opnieuw een verfrissing. Dat mag allemaal. Daar willen we naartoe, want we willen Jezus de ruimte geven. Vanmorgen in ons midden, om zijn werk onder ons te doen. Laten we gaan lezen Matteüs 12. Vanaf vers 33, je zult merken, het is veelomvattend onderwijs van de Heer Jezus. En vanuit dit gedeelte wil ik drie inzichten uit het onderwijs van Jezus doorgeven die ons kunnen helpen om staande te blijven in die strijd. We vallen midden in een gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. En hij zegt, Jezus, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. En daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag. Meester, wij zouden graag een teken van u zien. En hij antwoordde, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. En op de dag van het oordeel zullen de Nineviten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want ze hadden zich bekeerd naar de prediking van Jona. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier ziet u iemand die meer is dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er 7 andere demonen bij die slechter zijn dan hij zelf en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. En zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. En iemand zei tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten. Ze willen u spreken. En hij antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Tot zover veelomvattend onderwijs van de Heer Jezus. En vanuit dit onderwijs een aantal inzichten die ons gaan helpen om staande te blijven in die strijd. Hoe blijf ik staande? En het eerste wat hieruit opkomt is dit. Waak over je schatkamer. Open je hart voor Jezus. We zien in dit gedeelte vanaf vers 22 dat de farizeeërs 2 keer hun mond opentrekken. En de eerste keer dan doen ze dat als reactie op dat wonder wat ik net heb verteld van die blinde man die bezeten was, die genezen wordt door de Heer Jezus, waarbij de omstanders zeggen, zou hij dan toch de Messias zijn? En dat die farizeeërs dan zeggen, nee, hij is zelf bezeten door de vorst der demonen. Dat is de eerste keer in dit gedeelte dat ze hun mond opentrekken. En Jezus die reageert erop. En die zegt, die woorden die nu uit je mond komen, dat zegt niet zozeer iets over mij. Nee, het zegt veel meer over jullie. En in wat Jezus dan uitlegt, dan vergelijkt hij hun hart met een schatkamer. En dan zegt hij, die schatkamer, dat is eigenlijk een reservoir van gedachten. En de woorden die je spreekt, dat is als een overflow, als een overloop van dat reservoir. En farizeeërs, zegt Jezus, de woorden, hoe absurd ook die redenering, maar die woorden die jullie uitspreken, dat onthult de toestand van je hart. De woorden die jullie naar mijn hoofd slingeren, het laat mij zien wat er leeft in je hart. En Jezus weet wat er in het hart leeft. Het hart van die farizeeërs, dat zat dicht voor Jezus. Ze hadden hun keuze al gemaakt. Wij erkennen Jezus niet. En als je het dan hebt over de geestelijke strijd, dan is dat een hele gevaarlijke plek om te zijn. Want de meest veilige plek, de enige veilige plek, als je het hebt over geestelijke strijd, is in de Heer Jezus Christus. Want hij is sterker. Hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood en in zijn naam ben je veilig. Zijn naam is als een veilige toren. Maar het hart van de farizeeërs zit dicht. De tweede keer dat ze in dit gedeelte hun mond opentrekken, dan zeggen ze, meester, wij zouden graag een teken van u zien. En op zich is het zo dat als je de Bijbel leest, dat God niet onwillig is om een teken te geven. Denk maar aan de geschiedenis van Gideon of bij Hiskia. Maar de Heer Jezus die reageert hier heel fel op die farizeeërs. Jullie zullen geen teken krijgen dan het teken van Jona, die 3 dagen en 3 nachten in die vis zat. En daarmee verwijst hij naar zijn kruisdood. en naar zijn opstanding. Het teken van Jona. Farizeeërs, dat zal het ultieme teken zijn dat ik wel de Messias ben. Gekomen ben om te verlossen van het kwaad en terug te brengen bij de Vader. Mijn kruisdood en mijn opstanding. Maar, zegt de Heer Jezus, jullie vragen om een teken. Ah joh, je hebt geen teken nodig. Wat jullie nodig hebben, dat is het moment waarop je je hart voor mij opent. Want de Heer Jezus die wist, ze zijn niet bezig. In al hun vragen zijn ze helemaal niet bezig om mij te kennen. Ze zijn helemaal niet bezig om mij te zoeken. Ze zoeken niet werkelijk naar een teken. Ze zoeken niet werkelijk naar het kennen van mij. Nee, hun hart zit dicht voor mij. En dan zegt Jezus, neem liever een voorbeeld aan de Ninevieten. Nou, dat was schokkend voor die Farizeeërs. Een voorbeeld nemen aan de Ninevieten. Ja, zegt Jezus, neem een voorbeeld aan hem. En we weten, de stad Nineveh, dat was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En dat was net zo groot als dat het wreed was en net zo wreed als dat het groot was. Zij onderwierpen andere volken, die Assyriërs, en ze pleegden daarbij allerlei misdaden. Dat was een verschrikkelijk volk, aartsvijand ook van het volk Israël. En dan stuurt God daar Jona, juist naar die stad, om die stad op te roepen, om genade te omarmen en zich te bekeren. En door die onwillige, bokkige profeet, ja, bereikt Gods genade die stad. En Jona 3 vertelt dat de inwoners van Nineveh God geloofden. En dat de koning van Nineveh zegt, iedereen moet anders gaan leven en stoppen met het onrecht dat hij doet. En dan zegt Jezus, zij bekeerden zich. De Ninevieten, zij bekeerden zich. Ze waren bezig met onrecht en er komt een 180 graden ommekeer en ze gaan de Heere God, de God van Israël, aanbidden. En ze breken met het leven van onrecht wat ze leiden. Dus de Ninevieten die luisteren naar een bokkige profeet die eigenlijk niet wil. En hier sta ik en ik ben meer dan Jona. En Farizeeërs, jullie luisteren niet naar mij. Neem toch een voorbeeld aan hen. En dan komt Jezus met nog een voorbeeld. En hij zegt, of neem een voorbeeld aan de koningin van Seba. Zij kwam helemaal van het uiterste der aarde, het huidige Jemen, kwam ze helemaal naar Israël om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En Farizeeërs, hier staat iemand voor je en die is meer dan Salomo. Dus neem een voorbeeld aan die koningin van Seba. Maar het hart van de Farizeeërs zit dicht. En als we nadenken over die vraag, vanuit die realiteit van die geestelijke strijd, hoe blijf ik staande? Dan is het allereerste, waak over je schatkamer. En open je hart voor Jezus. En nu kan het zomaar gebeuren dat in de gang van het leven er dingen gebeuren. Teleurstelling, problemen, moeilijkheden. Dat hart zich begint af te sluiten. Want ja, God had er toch wel iets aan kunnen doen. Of dat er allerlei vragen zijn van dingen die je niet begrijpt. En dat de ruimte minder wordt. En dat de kier steeds kleiner wordt. En dat je hart dicht gaat voor Jezus. Het is een gevaarlijke plek om te zijn. Want de naam van Jezus is als een veilige toren. En als je veilig wilt zijn, dan mag je zijn in hem. Want hij is sterker. En de glorie en de heerlijkheid van de Zoon van God. O, de duisternis siddert en wijkt. Word dan toch gevonden in Jezus. En als we nadenken over die vraag, staande blijven in de strijd. Dan zou het zomaar kunnen dat hier mensen zijn die het voorbeeld van de Ninevieten zouden moeten volgen. En daar waar die koning zegt, laat iedereen anders gaan leven en stoppen met het onrecht dat hij doet. Dan zijn er dingen in je leven en je weet, het staat haaks op de wil van de Vader. En misschien mag dan vanmorgen dat moment zijn dat het woord naar je toe komt. En dat je zegt, ja, ik zal opstaan. Ik zal mij omdraaien. En vanuit die context van die geestelijke strijd, ik laat me niet pakken. Nee, ik ren naar Jezus toe. En ik bekeer mij. En ik wend mij toe naar hem om Jezus te aanbidden. Het kan ook zijn dat jij je herkent in die koningin van Seba. Je hebt iets gehoord van Jezus. Je kent hem nog niet heel goed. Je bent op zoek en je tast en je zoekt. Mag ik je dan vanuit dit gedeelte, dit onderwijs van Jezus aansporen om te blijven tasten, te blijven zoeken. Om die verre reis te maken, misschien al van het uiterste van de aarde, onderweg naar Jezus toe. Want het is die tocht veel meer dan waard. om uiteindelijk uit te komen bij de naam van Jezus. En dan zul je niet de eerste zijn dat als je daar dan aankomt bij die naam van Jezus, dat je voelt dat de druk verdwijnt. Dat er ruimte komt. Want Jezus, hij redt uit benauwdheid en hij zet je in de ruimte. Jezus, waak over de schatkamer van je hart en open je hart voor Jezus. En misschien heb jij het nodig om dat opnieuw te doen. Misschien heb jij het nodig om je om te keren. Misschien heb jij het nodig om vol te houden. Maar waak over je schatkamer, want in de naam van Jezus ben je veilig. En het onderwijs van Jezus gaat verder. En dan komen we bij dat tweede wat ons kan helpen om staande te blijven. En dat is dit. Richt je niet alleen op het reinigen van je huis, maar strek je ook uit naar de vervulling van je huis. Richt je niet alleen op het reinigen van je huis. Jezus die vertelt een gelijkenis waarin zijn onderwijs doorklinkt over ja, hoe demonen werken. Hoe dat zit met duisternis en reinheid. En dat vertelt hij over een onreine geest die iemand verlaat. Die dan in dorre oorden op zoek is naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, ja, dan zal die onreine geest zeggen: ik zal terugkeren naar het huis dat ik verlaten heb. Dus die onreine geest die keert dan terug naar het huis wat hij verlaten heeft. En hoe treft hij dat huis aan? De bezem is er doorheen gegaan. Het is schoongemaakt. Het is op orde gebracht. En het staat leeg. Hé, denkt die onreine geest. Ik haal nog een paar anderen erbij en laten we terugkeren. En hier onze woonplaats opnieuw maken. Dus de duisternis, ja, die kan wijken. En die kan verdwijnen. Maar die kan ook weer terugkomen als het huis leeg blijft. En zo is het met deze generatie, zegt de Heer Jezus. En dan moet je weten dat de farizeeërs, ook zij deden aan het uitdrijven van demonen. Dat zegt Jezus ook eerder in het hoofdstuk. Dat deden zij. Zij dreven demonen uit. Maar ze vulden dan die lege harten niet met Jezus. Niet met het evangelie, niet met de waarheid van het koninkrijk. En een onvervuld hart is een gemakkelijke prooi en een gewild doelwit voor Satan. En daarom, als wij zeggen we willen staande blijven in de strijd, laten wij ons huis reinigen, maar ons vervolgens ook uitstrekken naar de vervulling ervan. Door het woord, door gebed, door aanbidding met de waarheid van Jezus. En mag ik je vragen vanmorgen, hoe is het met je huis? Jaag jij nog zuiverheid naar? Jaag jij reinheid naar? Verlang je naar heiligheid? Verlang je naar gaafheid? Het kan zo zijn in het leven van een mens dat er van die fases zijn. Oh, je neemt het supernauw met heiligheid. Want God is een heilig God. De Heer Jezus in al zijn glorie is onberispelijk en vlekkeloos. En je wilt op hem lijken. En je snakt naar heiligheid. En er kunnen ook van die fases zijn dat je het niet zo nauw neemt met heiligheid. Dat je iets van dat vuur, van dat verlangen naar zuiverheid bent kwijtgeraakt. En het kan zomaar. Als je als gelovige, als volgeling van de Heer Jezus daar niet op bedacht bent. Oh, het internet is één grote beerput. Er komt van alles op je af in de samenleving. Je kunt zomaar je zuiverheid verliezen. Het vraagt iedere keer weer om de Heilige Geest die in je woont. Ja, zijn werk te laten doen. Om het verlangen naar die heiligheid aan te wakkeren. En te zeggen, ik wil heilig zijn, want u bent heilig. En u werkt dat uit, ik weet het. Het is niet mijn werkheiligheid, maar uw geest in mij. Oh, die snakt naar heel mijn hart, met alles wat erin is. Het donkerste hoekje, oh, het mag ook voor hem zijn. Kom met uw geest, waai er doorheen en maak mij heilig. Hoe is het met de reinheid van jouw huis? En ik weet dat het een uitdaging is. Ik was vorig weekend in Noorwegen met een karakterweekend van de vierde musketier. Oh, en het was koud. Het was zo koud. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Echt, ik had alles wat ik mee had, had ik aan. Ik paste nauwelijks meer in mijn mummieslaapzak. Een dubbele paar sokken. Gewoon zo'n thermo-ondergoed, outdoorbroek. Wollen laag, nog een keer vlies, nog een keer vlies en nog een keer dons en weet ik veel wat ik allemaal aan had. Een muts op, sjaal om, handschoenen aan. En dan in die mummies slaapzak, ik heb alleen nog maar dit. Ja, ik heb echt claustrofobische neiging. Ik werd helemaal gek, maar ik had het koud. Maar gelukkig, het was niet alleen maar koud. Het was ook krachtig. Op zondag, na een aantal dagen buffelen door de sneeuw. Zijn er al mannen die mee willen een keer trouwens? Dat is echt aan te raden. Dus, vooral de zondagmorgen. Want dan stonden we daar met 100 man in het bos. Prachtige omgeving. Iedereen blij, want het weekend, in ieder geval het afzien, dat was dan voorbij. En dat was zo'n openlucht kerkdienst. En na het woord en na de aanbidding en dan komen de getuigenissen. En dat vind ik altijd zo prachtig. Dat je denkt van hoe kan het nou dat mannen stampend in de kou, dat hier iets kan binnenkomen. Maar oh, wat komt er dan veel binnen. En zo is er één man. En het kan me weer ontroeren als ik bedenk hoe moedig dat eigenlijk is. Die stapt daar naar voren. En dan moet je dus voorstellen in zo'n bos, 100 man die kijk je dan aan. En die staat daar en die zegt ja. Ik ben seksverslaafd. En ik maak alles stuk. Ik maak mijn vrouw stuk. Ik maak mijn kinderen stuk. En ik ben zelf helemaal kapot. Ik zit helemaal klem. Mijn blik en mijn kijk op vrouwen, het is zo vernietigd. Het is zo destructief. Oh, wat zit ik vast. En toen hij dat had gezegd, toen brak hij helemaal. Hij brak en hij snikte en hij huilde onbedaarlijk. Zo kapot. En dat is wat de duisternis doet, hè. Die maakt gewoon stuk. Die stopt eerst in isolement en een beetje plaatjes kijken en dan van het een komt het ander en dan gaat het steeds verder. Uiteindelijk uit het zich in gedrag en allemaal schaamte eromheen, allemaal ingewikkeld en dan moet er gelogen worden om dingen nog een beetje bij elkaar te kunnen houden. En uiteindelijk dan zit je daar en dan is ieder zinnetje van de Satan is dan de aanklacht. Die duwt je nog dieper in de modder. Het is zo vernietigend hoe Satan werkt. Dat doet hij al eeuwenlang. Maar die man die stond daar en wat hij deed was zo moedig. Hij bracht het in het licht en hij voelde die gebrokenheid. En dan mag je weten, hè, Psalm 51, God die ziet een gebroken en verbrijzeld hart en hij veracht het niet. En het gebeurde meteen toen en daar. Het team kwam bij hem staan, 100 man eromheen, bidden en zegenen. En dat moment, de ketens verbroken, vanaf hier kan hij dat pad in onderweg naar vrijheid. Al wat verlangde hij naar reinheid en naar zuiverheid. En toen was daar een andere man die zei, dit was mijn verhaal. En ik zat precies daar. En ook voor mij hoefde het helemaal niet meer. Maar ik ben nu op een andere plek. Ik ben vrij geworden. Helemaal vrij. Ik vertelde dit in de eerste dienst. En na de dienst kwam Herbert Sturing naar me toe. Hij zei, Theo, je mag het vertellen. Hij zei, Theo, ik was ook op die plek. Hij stond hier, hij zei, Theo, ik zat zo shock en klem in de pornografie. En weet je, ik heb er mee gebroken in die zin. Ik ben ermee naar buiten gekomen. Ik heb het in het licht gebracht, ook bij mijn vrouw. En de geestelijke vrijmoedigheid, de doorbraak die dat brengt, is niet te beschrijven. En die vraag heb ik vaker gehad van kerels die dan zeggen van ja, zal ik dat dan beleiden? Zal ik het in het licht brengen? Moet ik mijn vrouw daarmee vermoeien? Kan ik het niet beter eerst zelf oplossen met een aantal vrienden? En dan vertel ik het gewoon daarna aan mijn vrouw. Of ja, nee, dat vertel ik dus niet aan mijn vrouw, want dan is het al klaar. En dan hoef ik haar ook niet meer daarmee te pijnigen. Maar dan zeg ik altijd, vertel het wel. Vertel het wel. Als het speelt in je leven en het is jouw geheim, vertel het wel. Breng het in het licht. Dat is de enige manier om helemaal vrij van te komen. En de lijn naar boven en de lijn naar je vrouw, maar ook breder naar je vrienden. Ja, terug te krijgen. Dat je zonder geheimen door het leven kunt gaan. In de volle vrijheid die God voor je heeft. En dat is het bijzondere wat Jezus dan doet. Als hij erbij mag komen. Als hij in je huis mag komen. Als jij dat deurtje op een kier zet. En hij komt daar met zijn glorie en met zijn heiligheid. Herbert Sturing zei, zo gauw ik dat had gedaan. Ik heb geen plaatje meer bekeken. Ik heb niks meer gedaan. Ik ben schoon. En mijn leven nam een volgende vlucht. En misschien heb ik het hier nu vooral over mannen. Maar ook als vrouw kun je daarmee worstelen. Met seksverslaving of met pornografie. Of dat je verleiding kunt gebruiken als een soort van machtsmiddel. Om grip te krijgen op mogelijke negatieve ervaringen in je leven. Het kruis is krachtig. Breng het in het licht. Deel het met iemand die je vertrouwt. Jezus is sterker. Zijn geest in jou wil het open doen breken. De heiligheid van je huis. O God, is er alles aan gelegen. En bij het kruis staat Jezus dan met wijd open armen. En die zegt, ik wil jouw hart. En niet alleen alle mooie dingen, alle lichte dingen en alle vreugde van je hart. Ik wil je hele hart. Met zijn diepste geheimen. Met zijn donkerste plekken. Met zijn grootste pijn. Je hele hart. Ik ben niet gestorven voor een klein stukje van je hart. Voor het mooie gedeelte van je hart. Ik ben gestorven voor je hele hart. Dus kom naar mij. Laat mij het aanraken. Laat mij toe. Laat mijn licht, mijn liefde, mijn genade binnenkomen. Gooi het toch open. Ik wil je vernieuwen. Oh, het is zo mijn verlangen dat wij een gemeente zijn. Waar de Heer Jezus alle ruimte krijgt om zijn werk te doen. Hij wil zoveel geven. Hij wil zoveel meer geven dan wij vaak denken. De Heer Jezus staat er niet met een grimmige grijns van kom je daar alweer. Het is zijn genade. De armen wijd uitgestrekt. Ik wil je zoveel geven. Ik wil je verlossen uit je isolement. Waar ben je? De reinheid van je huis. Jezus wil het je geven. En soms kunnen wij daar dan bij blijven. Hè? Dat je zegt, ja, maar dat breken met die duisternis of in Gods kracht daarvan verlost worden. En dat is het dan. Nee, laat het niet leeg blijven. Laat het niet alleen maar schoongemaakt en op orde zijn. Nee, strek je ook uit naar de vervulling van je huis. Dat je zegt, die leegte die gekomen is, die ruimte die ontstaan is, vul het. Vul het met Jezus. Vul het met aanbidding. Vul het met het woord. Vul het met gebed. Vul het met vriendschap. Met mannen, met vrouwen die ook samen met jou Jezus willen volgen. En geef jezelf in bedieningen die tot zegen zijn voor talloze mensen. Deel uit, geef weg. Daardoor komt dat hart tot leven. Vul je huis. Zoals er vorige week ook iemand die zei, ja, ik zie hier allemaal mannen. En die willen gepassioneerd leven voor Jezus. Nou, daar hoorde ik niet bij. Maar hij zegt, vanaf vandaag, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jezus verlost van duisternis. En wij mogen ons geven en wandelen in het licht. En het laatste wat ik wil aanraken, dat is het derde. Van als je zegt, ik wil staande blijven in die strijd. Nou, zorg dan dat je geplant bent in een geloofsgemeenschap die je vurig naar verlangt om de wil van de Vader te doen. Daar eindigt het hoofdstuk mee. De moeder van Jezus en zijn broers die komen naar hem toe. En die zeggen, wij willen Jezus spreken. En hij zit inmiddels in een huis en er zijn allemaal mensen omheen. En ja, ze komen niet bij Jezus. Dus het gaat om geroezemoes zo door die scharen heen. En het woord dat bereikt dan de Heer Jezus. Uw moeder en uw broers die staan buiten en ze willen u spreken. Dat vind ik dan weer zo'n Jezus antwoord wat daar dan komt. Jezus gebruikt dan de gelegenheid om meteen weer onderwijs te geven. En hij zegt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan maakt hij een gebaar naar zijn leerlingen. Zo'n soort van beschermend gebaar. Over hun hoofden uitstrekkend. En dan zegt hij, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil doet van mijn Vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder. Als je het hebt over intimiteit met Jezus, moet je kijken hoe dichtbij de Heer Jezus wil komen. Maar zorg dat je geplant bent in die geloofsgemeenschap. Want dat is wat Jezus hier doet. Hij zet de deur open. Hij baant de weg naar de gemeente die zal gaan ontstaan. Die geloofsgemeenschap voor mensen die het vurig naar verlangen om de wil van de Vader te doen. En ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, joh, ik heb geen gemeente nodig. Geloof, dat doe ik met Jezus en voor de rest heb ik niks nodig. Nou, ik heb respect voor je mening, maar het is licht jaren verwijderd van wat Jezus had in gedachten had toen hij dacht aan de gemeente. Toen Jezus de gang ging naar het kruis. Dat laatste avondmaal met zijn leerlingen. Toen had hij het over het grote elkaar. Heb elkaar lief. En daar zat al de gemeente in zijn hart. Het grote elkaar. Je kunt niet zonder het grote elkaar, zegt Jezus. Heb elkaar lief. Dus daar waar je zegt, ik heb geen gemeente nodig, ik kan het in mijn uppie, dan wijk je af van wat de Heer Jezus bedoeld en bedacht heeft met de gemeente. We hebben elkaar nodig. En ik moest denken aan Elisa en zijn knecht. We hebben erbij stilgestaan aan het begin van dit jaar, in januari, dat die knecht dan in Dothan wakker wordt, samen met Elisa, en dat dan het stadje op die 45 meter hoge heuvel, die is omsingeld met soldaten en paarden en wagens van de Arameërs. Want ze hebben het gemunt op Elisa. En die knecht die ziet het allemaal. Oh, en de paniek die slaat hem op het hart. Hij is radeloos. Hoe komen wij uit deze omsingeling? En zo kan het zijn als de duisternis op je afkomt, dat je zegt, ik zie het niet, ik snap het niet, hoe kom ik hier ooit weg? Nou, weet je wat die knecht nodig had? Die knecht had toen een Elisa nodig, die zijn armen om hem heen slaat en zegt, mag ik voor je bidden? En die kalme Elisa, die spreekt dat gebed uit. Heer, open zijn ogen, zodat hij kan zien. En de Heer die verhoort dan dat gebed en de ogen van de knecht gaan open. En hij ziet paarden en wagens van vuur, de hemelse legermachten, met Jezus als de aanvoerder. En alleen dat al is de gemeente, dat je elkaar hebt. Dat daar waar jij het even niet ziet, er iemand anders is die zegt, gelukkig maar, ik zie het nu even wel. Mag ik voor je bidden? Er zijn van die momenten, dan heb je een Elisa nodig. Er is een plek nodig waar jij als een Elisa voor iemand anders kunt zijn. Waar je kunt dienen, waar je kunt geven, waar je kunt bidden voor een ander. En als gemeente mogen wij een Elisa zijn in de samenleving, in de wereld. Biddend, kijkend, zegenend. Die gemeente, oh je hebt hem nodig. En daarom die vraag, ben jij geplant in de gemeente? En begrijp me goed, het gaat mij hier niet om een promopraatje voor de Stadskerk. Ik vind het fantastisch als jij zegt, ik ben geplant in deze gemeente. Maar het is ook helemaal prima als jij ergens anders geplant bent. Of als jij je ergens anders wilt planten. Of dat hier is, wees welkom. Of dat ergens anders is, wees gezegend. De vraag is veel meer, waar ben jij geplant? En ik besef mij heel goed dat wij leven in een tijdsgeest en een cultuur waar jezelf toewijden, jezelf verbinden, niet populair is. We blijven liever een beetje losjes, een beetje ongedwongen, een beetje vrijblijvend. Een beetje erheen en een beetje er niet heen. Dat is een beetje de tijd waarin we leven. En dat zal allemaal prima. Maar ik denk dat wij als gemeente van de Heer Jezus het nodig hebben dat wij geplant zijn. Dat wij ons toewijden. Dat we op elkaar aankunnen. Dat we zeggen wij willen samen die vurige gemeenschap zijn die de wil van de Vader verlangt te doen. Schouder aan schouder. En daarom nog één keer. Ben jij geplant? En sommigen onder ons, je bent al jaren vaste gast. Ik wil het toch even aanraken. En je bent van harte welkom. En ik heb het grootste respect voor als je zegt, dat wil ik zo houden. Dan geloof ik dat er hele legitieme redenen zijn om dat zo te houden. Dat je zegt, ja, ik zit gewoon in een proces. Ik kom ergens vandaan. Ik vind het moeilijk om mij daaraan toe te wijden. Dan heb ik daar respect voor. Maar er zijn ook mensen onder ons. En voor jou is het gewoon misschien wel tijd om te zeggen, ik ga het proces afronden. Ik ben een beetje in between gemeenten geweest. En het wordt voor mij tijd dat ik het proces tot een afronding laat komen. Dat er gewoon een keuze gemaakt gaat worden. Dat je zegt, ja, maar ik ga me hier planten. En ze kunnen hier op mij aan. Hier ga ik zijn. Hier ga ik geven. Hier ga ik dragen. Want er is een geestelijke strijd gaande. En ik wil zelf staande blijven. Maar ik wil ook tot zegen zijn voor anderen. Zodat ook anderen door mij heen staande kunnen blijven. Totdat Jezus komt. Ben jij geplant? Ik wil zo gaan afsluiten. Vanuit dat woord van Jezus, dat onderwijs. Matteüs 12. Waak over je schatkamer en open je hart voor Jezus. Om staande te blijven. En richt je niet alleen op het reinigen van je huis. Maar strek je ook uit naar de vervulling van je huis. Oh, en zorg toch dat je geplant bent. In een vurige geloofsgemeenschap. Die verlangt de wil van de Vader te doen. En we gaan zo bidden. En daarna aanbidden. En tijdens die aanbidding is er dus de gelegenheid om de gang naar het kruis te maken. Misschien voor een dierbare of voor een geliefde dat je zegt, ik zal komen naar het kruis en op de bres staan voor die ander. Omdat ik zie dat daar ja, onzuiverheid is of dat iemand worstelt met de duisternis. Dat je zegt, ik zal een bidder voor hem of haar zijn. En misschien wel heel dichtbij. Je man of je vrouw of een van je kinderen of een vriend of een vriendin of een collega. Dat je zegt, die paar meter ga ik afleggen voor hem of voor haar. En ik zal een voorbidder zijn. Maar je kunt ook komen voor jezelf. Misschien heb jij het nodig om die beslissing te maken en te zeggen, ja, die Nineviten, dat woord was voor mij. Ik besef heel goed, ik ben aan het afdwalen. En ik heb het nodig om een keuze te maken en me radicaal toe te wenden, opnieuw tot Jezus. Mag dan dat woord voor jou zijn. En als je dan naar het kruis gaat, dan mag je weten dat Jezus daar op je wacht. En dat vandaag een nieuw begin kan zijn. Misschien is het nodig dat jij bidt om kracht om vol te houden als die koningin van Seba. Want je komt van heel ver weg. En je begint steeds dichter naar Jezus toe te groeien. Maar er zijn allerlei twijfels en vragen. En je krijgt je handen er nog niet omheen. Het hart wil nog maar niet open voor die waarheid. Nou, dat je dan zegt, ik maak de gang naar het kruis. Heer Jezus, als u er echt bent, laat het mij dan zien. Misschien is het voor jou nodig dat je zaak maakt van heiligheid. Niet in eigen kracht. Maar dat je zegt, die geest die woont in mij. O Heilige Geest, dank u wel, u bent hier. Sta op in mijn leven. Misschien heb je het werk van de geest wel naar binnen geduwd. En dat je zegt, Heilige Geest, ik wil weer zo graag. Sta op. U wilt mijn hele hart. Hier heeft u mijn hele hart. En schrijf maar op wat er in dat hart zit, wat je tegenhoudt. Waar de weerstand zit. Waar de pijn zit. Waar je zonde zit. Schrijf het maar op. En dan mag je dat in dat water gooien en zien dat het oplost. Het kruis is zo krachtig. Jezus leeft. En hij heeft de sleutels. En zo willen we vanuit het gebed ook gaan naar de God die kan vullen. Strek je uit naar de vervulling. En ze willen allemaal bidders zijn. Oh, die willen een zegen over je leven uitbidden. Die willen zeggen, ik zeg je met een verfrissing van de geest. Dat Gods kracht in jou openbaar gaat worden. Gewoon een moment om Jezus de ruimte te geven. Zijn werk in ons midden en ons hart te doen. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan. Dan gaan we samen bidden. En van daaruit aanbidden. Ja, Heer Jezus, wij erkennen u als de koning der koningen, als de Heere der heren. Wij erkennen u als degene die is opgestaan en u heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Ja, Heer Jezus, u bent sterker dan de dood. U bent bij machten om zelfs de diepste duisternis te doordringen. En om op plekken te kunnen komen waar wij niet bij kunnen komen. U heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. U bent Jezus. En vanuit uw onderwijs, Heer Jezus, vanmorgen, dan willen wij ook zeggen, Heer Jezus, wij verlangen naar u. Wij verlangen dat uw kracht ook openbaar wordt in onze levens, in het midden van de gemeente. En wij verlangen wij te zien dat de werken van de duisternis verbroken worden. Dat de ketenen van de donkerheid, van de zonde verbroken worden door uw glorie, door uw heiligheid, door uw genade, door een openbaring van uw liefde en kracht. En zo staan we hier, Heer, en we staan hier ook voor anderen. Voor dierbaren, voor geliefden. Voor wie wij op de bres willen staan. Die wij willen zegenen met onze tranen. Die wij willen zegenen met onze gebeden. Heer Jezus, grijp in. Doe wonderen. Breek door. Kom met uw geest. In hun levens. Heer, dat is ook ons verlangen voor nu. Werk met uw Heilige Geest op dit moment. En raak onze harten aan. Raak onze harten aan. En misschien zit je hier en verlang je ernaar om dat hart voor Jezus te openen. Misschien is het vanmorgen tot je bij je binnengekomen van ik moet bij Jezus zijn. En dan wil ik je ook graag de gelegenheid geven om dat tegen hem te zeggen. Als je zegt, ja, die schatkamer, mijn schatkamer. Er zijn scherven, er zijn mooie dingen. Maar wat vanmorgen bij me binnenkwam, is dat ik Jezus nodig heb. En ik wil hem toelaten in mijn leven. En als je zegt, ja, vanaf vanmorgen, ik wil Jezus volgen, ik wil hem toelaten. En dan kun je dat heel eenvoudig tegen hem kenbaar maken door je hand even op te steken en te zeggen, ja, Jezus, ik wil u toelaten in mijn hart en in mijn leven. Dat u binnenkomt. En dan zal Jezus daar zijn werk gaan doen in jouw leven. Dan zul je gaan merken dat je steeds meer van hem gaat houden. Hem steeds beter zult leren kennen. En ik wil je iets vragen als het over jou gaat. Als je zegt, ja, ik zou vandaag mijn leven willen openen voor Jezus. Heer Jezus, ik laat u toe in mijn hart. dan je hand even op te steken. Zijn die mensen die dat willen vanmorgen? God ziet je hand. Mag je hand opsteken als je dat wilt. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die dat willen zeggen vanmorgen? Heer Jezus, ik laat u toe. Kom in mijn leven. Zullen we samen als gemeente voor deze mensen bidden. Vader in de hemel, u ziet deze handen, u ziet deze gebeden. Heer, u ziet dat er mensen zijn die zeggen, ik wil u toelaten, Jezus. Heer Jezus, we zegenen hen met uw geest, we zegenen hen met uw kracht. We zegenen hen met uw aanwezigheid. Doe uw werk in hun leven. Heer, maak hen heilig en rein. Krachtig in u. Wees zo gezegend. En vader, als we zo een moment hebben waarop we u de ruimte willen geven om uw werk in ons midden te doen. Ik kom met uw genade. En werk het uit in ons hart. In Jezus' naam. Amen.